Ik stap een boekwinkel binnen waar ze een tafel hebben staan met managementboeken. Ga nou eens kijken hoe die managementboeken eruit zien, ja. Hoe die titels eruit zien. Er zit altijd een leesteken in, een uitroepteken of een vraagteken. Ja. Er zit altijd, bestaat die uit twee zinnen van, wie heeft mijn kaart gepikt? Weet je wel, dat is een bekende dan. Ja. Wie heeft
leesteken?
Leesteken, een vraagteken en dan 10 middelen om te gaan met. Dat soort combinaties heb je. Dus het is altijd 5 middelen en 7 foeven. Dus dat zit altijd in de titel, maar vooral ook de vraag die gesteld wordt. Alsof jij het altijd al had willen weten. Ja. Weet je wat, dat is al verondersteld. Of bang maken van, hoe ga ik om met de dreigende klimaatcrisis? Help, help. Weet je, dat idee. Dus er wordt geappelleerd op verborgen gevoelens in jezelf, latente gevoelens van onrust, van doe ik het wel goed of moet ik niet wat of ja, maar dat gaat toch niet helemaal goed. Dus dat begint al op dat plankje daar in die boekhandel, dat het appel op jou gericht wordt op pathos.
We horen Harm Kliffman spreken over retorica in managementboeken. Het thema van deze keer. Maar het gaat ook over het belang van het je bewustzijn van taal, beeldspraak en metaforen voor goed leiderschap. En over het zicht krijgen op jouw missie of opdracht. Dag beste luisteraar. Fijn dat je weer de tijd hebt gevonden om te luisteren. Deze keer een podcast over een, wat mij betreft, boeiend boek met de appellerende titel. Een beetje alliteratie zit erin. Cicero leest Kofi, retorica in populaire managementboeken. Dat is geschreven door Harm Kliffman. Harm is in het verre verleden een jaar ongeveer een collega van mij geweest. Dag Harm.
Ja, hallo.
Fijn dat je er weer bent. Je bent inmiddels met pensioen en heb je tijd goed gebruikt, want je hebt een boek geschreven. Maar voordat we het over dat boek gaan hebben, wil ik eerst eens met jou doorgaan over die route die je tot nu toe hebt gehad van eigenlijk midden jaren 70 ongeveer, afstuderend als Neerlandicus en filosoof, tot aan een paar jaar geleden met pensioen en dan een boek schrijvend. Jij hebt wel wat met taal in die geschiedenis. Maar eerst eens even over, wat is zo je route geweest als in je professionele loopbaan?
Ja, het klopt. Ik heb Nederlands en filosofie gestudeerd, gelijktijdig in Amsterdam, 1970 tot 1978. Toch de oude opleidingen, zeg maar. Toen die bij de studies afgerond waren, toen kon ik een onderzoeksbaan krijgen bij ZWO was dat toen de tijd. Een historisch-taalkundig onderzoek deden we bij letteren, bij Nederlands. En dat deed ik samen met een collega. En die collega deed echt de taalkundige dingen. En ik deed meer de idee-geschichtelijke dingen. De
ideeëngeschiedenis.
De ideeëngeschiedenis eromheen. Waar komen tradities vandaan? Taalkundige tradities. In welk context zijn die overgeleverd? Vanuit de klassieke tijd naar de moderne tijd. En wij hadden het accent liggen op de 16e eeuw, 15e, 16e, 17e eeuw. Dat was onze periode. De periode van de 80-jarige oorlog. Waarin Nederland zichzelf ontdekte en zich ging vormen. Dus in die periode deed ik onderzoek daarna. Veel naar taalgeschiedenis, onderzoek.
En filosofie?
En filosofie natuurlijk. Dat hing er heel erg mee samen. Toen had ik ook mijn kennismaking met de retorica al. Dus uit die tijd stamt ook mijn basiskennis van de retorica. Die is altijd van die periode. En later was dat onderzoek voorbij. En het kon niet verlengd worden. Bezuinigingen deden toen volop de ronde. Minister Deetman. Ja, dat ging echt keihard op dat moment. Goed, ik heb toen allerlei beleidsfuncties gedaan. En interne staffuncties. En daarna ook 7 of 8 jaar leiding gegeven, ook een afdeling geleid bij de besturenraad in de tijd. Daarna ben ik weer adviseur geworden en een governance adviseur en kwaliteitsadviseur geworden. En na 25 jaar besturenraad ben ik bij BNT gaan werken, ook een adviesbureau, ook als adviseur. En sinds 4 jaar ben ik vrijgesteld om dat te moeten doen. Ben ik met pensioen en ben ik eigenlijk weer helemaal teruggegaan naar de taal. Naar het lezen, gewoon, ik ben een lettervreter geworden. En met teksten bezig zijn, erover schrijven, onderzoek naar doen en reflecteren op wat er gebeurt als we taal gebruiken.
Precies.
Ja, dat was eigenlijk, toen ben ik weer helemaal teruggegaan. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, nou heb ik zoveel jaar als adviseur gewerkt. En zoveel jaar allerlei woorden gebruikt en taal gebruikt en jargon gebruikt ook. En toen ik naar mijn pensioen toe ging, toen dacht ik, daar wil ik toch iets mee. Van niet alleen maar gebruiken, maar ook reflecteren op waar verwijzen nou die woorden eigenlijk naar? Als je als adviseur woorden als strategie of impact of uitrollen of koersplan of document, als je dat soort woorden gebruikt, waar verwijzen ze dan naar?
Waar mensen klakkeloos gebruik van maken soms, hè, die gewoon om ons heen vliegen. Want dat is ook een mooie link straks ook naar het boek. Dat boek gaat heel erg over die taal die dan in boeken, managementboeken, populaire managementboeken gaat. Maar in feite zeg jij, het begint al met de taal die adviseurs en misschien leidinggevenden zelf in hun organisatie al gebruiken.
Ja, het is en natuurlijk, we kunnen niet zonder taal. Taal is de manier waarop wij met elkaar communiceren. Maar we reflecteren er veel te weinig op.
Wat zeggen we nou eigenlijk?
Wat zeggen we als we een bepaalde woorden gebruiken? Toen ik zo tegen mijn pensioen aanzag, toen dacht ik, ik wil het filosofisch wil ik dat uitzoeken. Waar verwijzen nou die woorden naar? Wijkt dan advies werkt dan ook zo af van theologie bijvoorbeeld? Ja. Wat ook altijd verwijst naar andere werkelijkheden die we niet goed kennen. Om het filosofisch te zeggen, wat is de metafysische of de ontologische waarde van de woorden die gebruikt worden? Van, verwijzen ze nog naar dingen die bestaan of moeten ze gecreëerd worden waar ze naar verwijzen? En als het nog gecreëerd moet worden, wat creëer je dan? Ja. Want je creëert niet het woord, je creëert iets wat je met het woord benoemt. Ja. Er is een verschil tussen waar het naar verwijst en het woord zelf.
Ja, plus dus, dat ligt hier denk ik tegenaan. Het besef dat dit de taal niet alleen beschrijft wat er is, althans dat je daarover nadenkt dat dat zo is. Maar dat taal ook inderdaad performatief is. Een performance is. Door taal te gebruiken, schep je een werkelijkheid. Dat is eigenlijk dilemma wat je hier schetst.
Ja, en dat is de werkelijkheid constituerende functie, noem ik dat van taal. Dus taal schept werkelijkheid. Ja. En juist in toekomstverkenningen staan we daar bijna nooit bij stil. Dat we juist door de taal die we gebruiken, die toekomst naar ons toe trekken. Ja. En naar ons toe halen, want die geven we namelijk zelf vorm.
Goethe moet ik even aan denken. Ik heb pedagogie gegeven, dat weet je. Daar gebruikte ik een citaat van Goethe, die ook over opvoedingen nadacht. En die zei van, wees voorzichtig met je taal naar jongeren en naar kinderen. Want voordat je het weet, gaan ze je geloven. Ja. Dat dus, het is die belangrijke functie van taal. Hoe je er schept, wat je ermee schept. Ik moet ook denken aan iets anders. Ik zit in een leiderschapsopleiding. Daar hebben we een module missie, visie, gericht leiderschap. Nou, daar hebben we zo'n woord, hè? Missievisie. Oh, heb jij, en daar gebruik ik een artikeltje van jou in trouwens.
Okay.
Dat wist je niet, maar dat doe ik wel. Want dat is denk ik zo'n idee van dat jij de taalgeschiedenis van woorden eigenlijk bent gaan opzoeken. Want hoe interpreteer jij die twee woorden?
Ja, het voor mij zijn ze heel simpel uit elkaar te houden, terwijl ze heel veel door elkaar gebruikt worden. Hè? Bij missie moet ik altijd denken aan een missionaris. Een missionaris die ging naar Afrika toe. En niet omdat daar een markt voor was voor het evangelie.
Niemand die erom vroeg.
En niemand dat vroeg. Maar hij had een boodschap voor de wereld. En zo zeggen we dat ook. Je hebt een boodschap voor de wereld. Het goede nieuws komt hij daar vertellen. Dus hij doet het uit zichzelf. Uit zijn gedrevenheid. Voor dit wil ik ook aan anderen laten delen. Met anderen delen. Dat is, bij missie gaat het echt om wat van binnenuit komt. Wat je met elkaar deelt. Waar je voor gaat. Wat jouw doel in het leven is.
En zonder dat iemand anders erom gevraagd heeft. Hè?
Nee, dat is jouw aanbod aan de samenleving. Dat is jouw aanbod aan de wereld. Dat is wie jij bent. En dat geldt ook voor teams. Hè? Dat geldt ook voor schoolteams. Ja. Missie is, dit is waar wij voor gaan. Niet, wij zijn geen uitvoeringsorganisatie van de opdracht van een ander. Wij hebben allereerst een opdracht aan onszelf. En dat is onze missie. En de visie is als dit nou onze opdracht is, wat komen we dan tegen in de wereld? Ja. Niet wat vraagt de wereld van ons? Nee, wat komen wij dan tegen in de wereld?
Wat zien wij dan? Letterlijk?
Wat zien wij dan? Ja, dat is wat zien wij dan wat daarbij past en wat daarbij hoort en wat ons aanspreekt? Dus waar worden wij dan door aangesproken vanuit onze boodschap? Dus allereerst is, wat is mijn boodschap voor de wereld? Maar ook, waar heb ik boodschap aan? En dat waar heb ik boodschap aan is in die hele diversiteit van crazy werkelijkheid die zich altijd maar over jou heen verplettert. Waar heb ik dan boodschap aan? Wat haal ik daaruit wat mij aanspreekt en waar ik me door aangesproken voel? Naar beide kanten toe. Die match.
Nou hebben we het over organisatieadviseurs. Jij was er eentje. Heb jij een missie of had jij een missie als organisatieadviseur? Nu we dat woord toch aan het vileren zijn.
Ja, ik had er echt een missie in. Mijn missie was, vooral als het om governance ging. En bij governance gaat het om goed bestuur, om het even uit te leggen. Want het is natuurlijk een Engels woord.
Ja, want
het
laatste jaar heb je vooral met governance in het onderwijs. Hè?
Ja. En dan heb je het over de verhoudingspatronen, de relatiepatronen tussen de schoolleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de school, de bestuurder, of zijn algemeen directeur, aan wie hij verantwoording aflegt en in wiens opdracht hij dat ook weer doet. En dan boven die bestuurder of de algemeen directeur staat dan tegenwoordig steeds een raad van toezicht. Dat is de toezichthouder die kijkt of het allemaal wel deugt en klopt. En dat is dan weer zeg maar het toezichthouder orgaan op de bestuurder. Nou, mijn missie was om die organen van directeuren, bestuurder, raad van toezicht zich zo tot elkaar te laten verhouden dat ze blij zijn met het bestaan van de ander. En dat de bestuurder niet tegen de andere bestuurder zegt, zo, ik heb ze nu nog maar op 4 zittingen per jaar. En daar kan ik het mee doen, klaar. Ik heb ze in hun hok. Maar dat de bestuurder tegen de andere bestuurder zegt, ik heb gisteren een hele goede raad van toezichtvergadering gehad. Waarin ze me echt even lieten zien van, hé, is dat wel helemaal volledig? Is dat wel het volledige beeld wat je me nou schetst? Want er zitten ook nog andere kanten aan, toch? Of heb je wel eens hier aan gedacht? Of heb je daar wel eens aan gedacht?
Ja.
Zeg maar dat organen blij zijn met het bestaan van de ander.
Nou, ik luister nu naar de taal. Hè? Dat organen, de verschillende die je net noemde,
geledingen.
De geledingen, dat die blij zijn met elkaar. Dat blij zijn is een ander woord dan, dat kan ik me in de governance wereld ook voorstellen, van dat ieder rol vast is. Ja, dat kun je ook zeggen.
Ja.
Dat is ook taal.
Er zijn allerlei mooie beeldspraken over op je handen zitten bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat moet een bestuurder moet, of een raad van toezicht moet vooral op zijn handen zitten.
Zit er gelijk een metafoor, hè? Beelden?
Ja, en dan zie je iemand zitten en op je handen zitten is ook gewoon een pleister op je mond. Je mag niks meer zeggen, weet je. Dat is hetzelfde. Ja, dat zijn allemaal de verkeerde metaforen, hoor. Ik denk echt het blij zijn met het bestaan van de ander. Omdat je formeel zit je in een relatiepatroon wat zo moet. Maar dat moet je verzilveren tot iets wat productief is, constructief is.
Zit daar ook onder blij zijn met de ander? Dus daarmee ook graag de ander opzoeken?
Ja, dat volgt dan vanzelf. Want als je gelukkig bent met iemand, dan wil je daarbij zijn.
Ja, in plaats van dat je in een continue, stel ik me zo voor, hè, verhouding zit van moeten verantwoorden en ik moet zorgen dat ik mijn dingen eruit krijg of niet. Het wordt dialogischer.
Je moet de fase voorbij van het formele verantwoorden en het afvinken en noem maar wat op wat er allemaal bij hoort. Ja, sommige dingen horen er gewoon even bij. Dat moet je dan gewoon doen. Maar het gaat om, kunnen we met elkaar het gesprek over hebben over waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Of dat nou een grote onderwijsorganisatie is of een ziekenhuis of een verzorgingshuis of noem maar wat op. Daar moet je het over hebben. Je moet de helft van je tijd als raad van toezicht moet gaan in echt op toezicht houden. Met de andere helft moet gaan over waar zijn we samen mee bezig.
Ja.
Hoe kijken we naar de samenleving en wat is onze bijdrage daarin en waar lopen we dan tegenaan? En laat er maar mensen uit de organisatie die raad van toezicht bijpraten en laten zien wat ze dagelijks in het dagelijks leven tegenkomen. En nodig gasten uit die ook dat beeld vergroten. Niet omdat je er wat mee moet, maar omdat je er mee wilt. Wat mee wilt. Omdat je denkt dat het je kennis vergroot en je scope vergroot over hoe je je functie vervult.
Als ik het onderwijs naast leg, richt je niet alleen op de resultaten. Hè? Dus die moet klaar zijn, maar richt je ook op een brede vorming. Van hoe kijken we naar de wereld? Wat zien we gebeuren? Wat is onze rol?
Ja, en welke trends komen we in de samenleving tegen? En welke trends zien we in gedrag van ouders? En hoe willen wij daarmee omgaan? Welke trends zien we in gedrag van kinderen? Hoe willen we daarmee omgaan? Dat zijn pedagogische vragen. Het zijn relatievragen naar je maatschappelijke omgeving.
En je zegt dus dat, wees daar dus de helft van je tijd mee bezig. Dat is interessant, want inderdaad de helft van de tijd. Ik kan me ook zo voorstellen dat veel raden van toezicht alleen maar aan het vergaderen zijn met de stukken die voorgelegd worden. Daarvan zeg je dus, doe dat voor 50%.
Nou, de Raad van Toezicht gaat over zijn eigen agenda. Het is een misverstand dat de Raad van Toezicht de agenda van het bestuurder krijgt.
Ja.
Nee, de Raad van Toezicht gaat over zijn eigen agenda. Dus alles wat daar besproken wordt op die agenda van de Raad van Toezicht is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht, met de leden erbij, van dit wil ik aan de orde hebben. Dit hoort nu op dat moment aan de orde. En de bestuurder moet dat leveren. Maar daardoor heeft de Raad van Toezicht wel gewoon echt invloed op hoe ze het eigen werk inricht. En die loopt niet aan het leibandje van de bestuurder of zo. Zo werkt dat niet.
We kwamen erop, doordat we in de taal zaten, dat jij daar zo'n liefde voor hebt en dat je naar het adviseursberoep kijkt, ook met de blik van taal. Dat je dat in je boek ook gaat doen naar managementboekschrijvers, die vaak ook adviseurs zijn of zijn geweest. Ik gaf je de vraag van, hey, missie, visie, wat is dat? En heb je dus een eigen missie? terug naar jezelf en jouw liefde voor taal. Want toen ik je vroeg van joh, wat zijn nou bronnen die jou inspireren als mens? Dan zeg ik, ja, dat, zo werkt dat niet bij mij. Ik ben altijd bezig met taal en ik heb daar schriften voor. Kun je eens aangeven hoe taal een rol speelt in jouw denken als adviseur destijds of als mens nog steeds?
Ja, dat heeft zich heel geleidelijk ontwikkeld. Ik heb wel eens gedacht dat ik, toen ik Nederlands ging studeren, toen merkte ik wel met andere studenten dat ik het idee had dat mijn woordenschat niet groot was. Heel veel woorden kende ik gewoon niet. En die zei je allemaal heel gemakkelijk gebruikt, je weet hoe dat gaat. En dan denk je, oh, dat woord ken ik ook niet. Oh, dat woord ken ik ook niet. Ik ben door veel te lezen, breid je natuurlijk geweldig je woordenschat uit. En ik denk dat ik als kind niet zo heel veel gelezen heb. Bij mij begint het lezen pas echt grootschalig, zou ik maar zeggen.
Op de universiteit?
Nee, op de derde klas van de middelbare school. De derde, vierde klas. Ik was echt de meest belezen leerling van de klas toen bij het eindexamen. Maar goed, dan had je er nog maar 30 gelezen, terwijl je er 21 had gelezen, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar goed, even voor het beeld. Nee, op de universiteit en daarna is dat wel echt begonnen. Dat je dan veel leest en dat je daar de rijkdom in aantreft in wat je leest. En dat je gevoel voor stijl ontwikkelt. En dat je gevoel voor goede literatuur ontwikkelt. Dus altijd de hamvraag is, wat is literatuur en wat is niet literatuur? We hadden vroeger een buurvrouw die ook veel las, en een lerares Nederlands. En die zei, ach Harm, ga maar gewoon veel lezen. Op een gegeven moment weet je het gewoon. Ga maar gewoon veel lezen, dan weet je het. Dan weet je wat goed is en wat niet goed is. Dat rolt er vanzelf uit. En daar heeft ze wel gelijk aan gekregen. Op een gegeven moment weet je ook gewoon, dit deugt en dit deugt niet. Zo ontwikkelt smaak zich natuurlijk.
Vakmanschap, hè, zouden we kunnen zeggen. Dat zit in beroepen soms ook. Je moet het heel veel doen.
Ja, het is heel veel doen.
En dan ontdek je wat goed vakmanschap is. Ja, dat is met lezen eigenlijk net zo zeg.
Ja. Later, toen het was ik echt een flink eind in mijn carrière. Toen heb ik eens van mijn werkgever een onderzoek mogen doen over waar mijn affiniteiten lagen. En het was een echt mooi soort, het was niet competentieonderzoek, het was echt meer een affiniteitenonderzoek. En toen, daar kwam zo duidelijk uit dat het allemaal talig was. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. Want dat sloot wel aan bij wat ik ook leuk vond. Maar kennelijk ligt daar ook mijn kracht. Om met taal bezig te zijn. En niet alleen om het te consumeren en ervan te genieten. Want ik geniet er ook echt van. Ik hou zo van mooie zinnen. Hè. Ik kan een boek lezen en dan denk ik, verrek, wat een mooie zin. En dan zet ik een kruisje of ik zet achter in het boek even een pagina. En dan ga ik hem overschrijven.
Ja, want daar heb je schriftjes van.
Luisteraars kunnen het niet zien, maar ik heb wat
een stapel bij.
Ik heb een stapel mee. Sinds 1992 doe ik dat. En daar houd ik boekenschriften bij. Daarin noteer ik welke boeken ik allemaal lees in een jaar. Dat doe ik van achteruit naar voren. Ja. Dan begin ik achterin en dan zie je vanzelf. Dan
de titels. Voor,
de titels van titels van de boeken en de uitgever en hoeveel pagina's dat en dat soort dingen. En van vooraf neem ik mooie citaten over of ik schrijf recensies of dingetjes die ik leuk vond uit een boek. Niet van alle boeken, maar van heel veel boeken heb ik dat wel gedaan. En het is een goudmijn geworden.
Ja.
Je zou
ook nog een boek uit kunnen geven met al die aforismen bij wijze
van. Ja, oh ja. En bijvoorbeeld, ik zat er gisteren nog even uit de voorbereiding zo door te bladeren. Heel veel over ethiek in. Ik heb heel veel genoteerd over ethiek in governance. Allemaal in de periode dat ik adviseur governance werd. Ja. Ik heb heel veel genoteerd over. Joodse schrijvers die reflecteren op wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat was in de tijd van de Shoah en dat de Shoah op tv was. En die Landsman documentaire.
Oh ja, waren. Die hele lange documentaire.
Ja, en Wim Kaiser daarmee bezig was met dat thema. Met wanhopig en nog wat, zo'n thema. In die tijd heb ik heel veel Nederlandse en ook vertaalde schrijvers over die periode gelezen. Nou, dat kan ik dan. Dat lees je allemaal terug.
Je leest eigenlijk je leven ook terug.
Je leest je biografie terug. En ik vind het zonde dat ik er zo laat mee begonnen ben. Dus via dit. Ik hoop dat ik nu iedereen mag oproepen. Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag nog een boekenschrift. Want daar zul je zoveel plezier in hebben. En je leest er zoveel mooie dingen in terug. Waarvan je dacht van ja. Prachtig.
Prachtig. Prachtig. Ja, want het is bijna onmogelijk om je dan te vragen van wat is dan een passage van een zin die je het meeste bezighoudt. Dat hangt dus heel erg van de periode van je leven af, hè, hoor ik je zeggen. Zijn er nu dingen die spelen? Die je zegt van.
Nou, op dit moment is er niet een bepaald focus of zo. Nee. Maar ik vind het wel leuk. Ik las in de tijd, hij is net overleden, een paar weken terug geloof ik, 2 weken terug. Theo de Boer, die hoogleraar filosofie. Die had 20 jaar geleden had hij een boek, De God van de Filosofen, De God van Pascal. Een prachtig boek waarin hij aan de hand van Pascal reflecteert op theologie en filosofie. En die had, dan heeft hij zo'n zinnetje, dat komt bij mij zo binnen. Dat gaat als volgt. Scheppen is iets maken uit niets. Vergeven is niets maken uit iets. Eén zin.
Prachtig.
Daar smelt ik bij zo'n zin. Daar smelt ik bij. Ik kwam bij Dag Hammarskjöld, de merkstenen. Dat is, Dag Hammarskjöld was de eerste secretaris-generaal van de NAVO, hè? Nee, van de Verenigde Naties. Hij was de eerste secretaris.
En die hield ook een dagboek bij.
En die hield een dagboek bij. En dat is gevonden toen hij verongelukte. Later is dat in zijn aantekeningen gevonden. En dat dagboek is uitgebracht in het Nederlands als merkstenen. En daar heeft hij een prachtig citaat in. Een paar prachtige citaten. Vind je het goed dat ik het even voorlees?
Ja, zeker.
Het gaat over nederigheid. En kennelijk had ik behoefte aan dat woord. Want anders valt het je ook niet op natuurlijk. Maar nederigheid als een levenshouding. Als een patroon waar je jezelf van spiegelt. Nederigheid is in even sterke mate de tegenhanger van zelfvernedering als van zelfverheffing. Nederigheid wil zeggen zichzelf niet vergelijken. Rustend in zijn eigen werkelijkheid is het ik niet beter en niet slechter, niet groter en niet kleiner dan iets of iemand anders. Het ik is niets, maar tegelijkertijd één met alles. In die zin betekent nederigheid totale wegcijfering van jezelf. In deze ootmoedige wegcijfering niets zijn en toch uit de kracht van de opdracht geheel de zwaarte en de autoriteit van de opdracht belichamen. Dat is de levenshouding van de geroepene. Ten overstaan van mensen, poëzie, kunst, werk, alles geven wat het ik daarbij als medium tot stand kan brengen. En eenvoudig en vrij alles aanvaarden wat het daarbij te beurt valt, krachtens innerlijke identiteit. Dat zegt hij in zijn topfunctie. Een van de machtigste mensen van de wereld, die zichzelf steeds voorspiegelt, het gaat niet om mij, het gaat om de opdracht die ik ervaart en waarin ik me zo dienstbaar mogelijk wil opstellen aan de opdracht die tot mij komt. En dat je ten volle geven aan die opdracht. Ik vind dat een geweldig mooie. Dat neem ik dan ook mee in mijn werk. In mijn missie als adviseur in de tijd deed ik dat ook.
Ja, mooi. Je had nog een tweede, zei je? Ja.
Pinksteren. Die merkstenen van Hammarskjöld is een prachtig boek, maar ze worden steeds mystieker. Op het eind weet je bijna niet meer waar het over gaat. Dan zijn het nog kreten van hem. Dan zijn het trefwoorden waar hij misschien allerlei dingen bij denkt, maar voor de lezer bijna niet meer te volgen zijn. Maar met Pinksteren in 1961 schrijft hij het volgende op. Op Pinksteren. Ik weet niet wie of wat de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja. Tegen iemand of iets. En vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven in onderwerping een doel heeft. Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen niet om te zien of zich niet te bekommeren over de dag van morgen. Prachtig.
Prachtig,
prachtig, hè? Ja. Dat vind ik van een spiritualiteit waar ik alleen maar naar kan, in ontzag naar kan kijken. Hè? Ja. Zo, als iemand dat zo mooi kan verwoorden.
En tegelijkertijd, zoals ik je destijds kende en ook nu weer herken, zitten er ook drie noties in die zo van toepassing zijn op jou. Namelijk, wederom die missie, hè, de geroepen zijn. Iets van die nederigheid, hè, die bescheidenheid. Hè, waarvan je net ook al zei, van ja, ik ben als adviseur, dat trekt mij wel aan. En iets van dat aanvaarden zit er ook in. Hè, dus het is wat het is.
Ja.
En zo ken ik jou ook wel een beetje. Van door te kijken en te genieten en daar dus het mooie in te zien. En dan ben je de afgelopen jaren dus bezig geweest met dat project. Namelijk die oude retorica uit je studie en die gevoeligheid voor taal. Om, naar mijn indruk, ontzettend veel populaire managementboeken nog eens te lezen of te herlezen of te parafraseren of wat dan ook? En ben je dit boek gaan schrijven? Met jouw liefde voor taal en met jouw woorden voor nederigheid en aanvaarding. En terwijl die boeken vaak, lees ik ook terug in jouw boek Cicero leest Kofi, over effectiviteit gaan, grote beloftes doen, sterk zijn in allerlei alliteraties om het lekker te laten bekken.
Ja.
Of acroniemen, complimenten. En dan is dat elke letter is dan een deel van de methode van dat boek. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dan iemand zoals jij met die liefde voor taal en die zachtheid die jij ook hebt, om dan toch een beetje die wat hardere, snelle wereld van de populaire managementboeken te gaan kijken. Ja, hoe is dat onderzoek gegaan? Nou, en waarom?
Ja, ik zei het er straks al. Ik ging me verbazen over de woorden die we gebruikten. Waar verwijzen ze naar? Dus dat fascineerde mij. En toen dacht ik, nou, als ik met pensioen ga, dan ga ik me daar helemaal in induiken. Misschien wil ik wel promoveren erop. Een filosofische studie van maken. Het leek me ook een mooi doel. Dus ik heb toen een jaar lang taalfilosofie veel gelezen. Heel veel gelezen. En toen kwam ik er gewoon helemaal niet uit. Ik kom heet nog niet tot...
Je had een plan, maar het plan kwam niet uit.
Nee, ik kon helemaal geen plan opschrijven. Ik wist dat ik het graag wilde, want ik had een soort wens, om het maar zo te zeggen. Maar ik kon niet tot een soort onderzoeksvoorstel komen, of waar het naartoe moest. En die taalfilosofie, ik vond het wel interessant, maar ik vond het ook te analytisch, te logisch, te logisch, ja. Bijna te rationeel. Ik vond het was allemaal argumenten tegenover argumenten wegen. En toen dacht ik, nee, dat resoneert niet bij mij.
Nee.
Ik mis in de analytische filosofie mis ik eigenlijk een kloppend hart. Dan mis ik eigenlijk, zeg maar, wat je in de continentale filosofie veel meer hebt, waarin geest in rondwaart, om het maar zo te zeggen. En toen dacht ik, nee, ik mis de hele esthetiek van in taal zit heel veel esthetiek, zit heel veel schoonheid. En dit kom ik in die logische benadering kom ik dat helemaal niet tegen. Wordt het helemaal weggeredeneerd bijna. Dus kan ik een beetje volgen wat ik zo zeg. En toen dacht ik, nee, dat moet ik dus maar niet gaan doen. En toen dacht ik, al die adviseurs die gebruiken ook allemaal dingen die ik nog ken uit mijn eerste onderzoek bij de universiteit. Toen ik met retorica bezig was om die teksten uit de 16e, 17e eeuw goed te kunnen interpreteren. Dus... er zit eigenlijk heel veel retorica in advieswerk. En er zit ook heel veel retorica in wat al die adviseurs doen. Al de beelden die ze gebruiken, de stijlmiddelen die ze gebruiken. Maar ik ga maar eens lezen. En toen ben ik 80 managementboeken gaan lezen. En daar heb ik een lijst voor mezelf vastgesteld van waar wil ik dan op letten. Van retorische elementen, bijvoorbeeld de opbouw. Hoe zit de opbouw in elkaar? Ja. Welke middelen gebruikt de auteur om de lezer mee te nemen? Dat is ook typisch zo'n retorisch element. Welke stijlmiddelen gebruikt hij? Welke argumenten gebruikt hij? Dus hoe complex is zijn redenering? Hoe leidt hij het in? Hoe leidt hij het uit? Maar ook, hoe gaat hij om met zichzelf? Vanuit de retorica geldt niet alleen de reden die gehouden wordt. Dus,
maar ook de ethiek.
Maar de ethiek zit erin. Dus wat weten we van de persoon van de spreker? Hè? Dus in de klassieke retorica voor het gerecht of voor in een politieke afweging die gemaakt moet worden, daar doet de persoon die de reden uitspreekt er ontzettend toe.
Ja, veel mensen die nu luisteren, die zullen ook herkennen, want je noemt in feite nu twee van de drie. De logos, de ethos. Hè? Ben je een beetje authentieke ethische persoonlijkheid.
Ja.
Maar ook de pathos. Hè?
En de pathos. Hè?
Ja. En dat is dat gevoel wat je mist.
Dat gevoel, ja. En dat gevoel dat ik ook in die analytische filosofie mis. Dat appel op gevoel. En dat zit in die managementboeken. Zit het natuurlijk. Daar druipt het van.
Nou ja, dat vond ik leuk om te zien. Jij bent ook wel mild ironisch daarin, volgens mij, in het boek. Dat inderdaad... Die pathos, die komt toch wel heel sterk naar voren.
Ja, maar stap een boekwinkel binnen waar ze een tafel hebben staan met managementboeken. Ga nou eens kijken hoe die managementboeken eruit zien.
Ja.
Hoe die titels eruit zien.
Wat de kleuren zijn.
Wat de kleuren zijn, neem ook gewoon de tekst. Ja. Er zit altijd een leesteken in. Een uitroepteken of een vraagteken. Ja. Er zit altijd, bestaat die uit twee zinnen wie heeft mijn kaart gepikt? Weet je, dat is een bekende dan. Ja. Wie heeft
leesteken?
Een vraagteken en dan 10 middelen om te gaan met. Weet je, dat soort combinaties heb je. Dus het is altijd 5 middelen en 7 voeven. Dus dat zit altijd in de titel. Maar vooral ook de vraag die gesteld wordt. Alsof jij het altijd al had willen weten. Ja. Weet je wat dat is al verondersteld. Of bang maken van, hoe ga ik om met de dreigende klimaatcrisis? Ja. Want help. Weet je, dat idee. Dus er wordt geappelleerd op een...
En dat is in de Amerikaanse is het nog sterker dan in het Nederlands. Hè? Want je hebt ook een aantal Amerikaanse... Maar die hebben
ja, die
in
kunnen
de
dat
Nederlands
heel goed. Hè? Ja. Die kunnen dat heel goed. Maar er wordt geappelleerd op verborgen gevoelens in jezelf. Latente gevoelens van onrust. Van doe ik het wel goed? Of moet ik niet wat? Of ja, maar dat gaat toch niet helemaal goed? Dus weet je, daar begint het al. En dan heb je het boek nog niet eens vastgehouden. Hè? Dat begint al op dat plankje daar in die boekhandel, dat het appel op jou gericht wordt, op pathos. Nou, en dan ga je erin kijken en dan worden de hele trucendozen opengetrokken. Maar dat is niet eerlijk als ik het zo zeg.
Nee, technieken, technisch.
Het zijn technieken. Het is het instrumentarium van een goede reden. Ja. Dus ik
Je noemde net aan het begin al die hele hoe dat werkt in de retorica. En dat in feite die opbouw, dat goede schrijvers, goede adviseurs... En goede schrijvers van dit soort boeken, die opbouwen in feite bewust of onbewust volgen. En soms zelfs, bij de hele populaire, die heb jij dan niet gebruikt, de grote jongens, daar zijn er gewoon ghostwriters die dat waarschijnlijk zo volgen.
Ja, die boeken hebben vaste formats gekregen en je gaat je ook in dat format aanpassen. Dus iemand die een managementboek wil schrijven, die gaat allereerst kijken hoe ziet een managementboek eruit. En die heeft er al zoveel gelezen, die heeft niet eens meer door dat hij zich invoegt in de ontwikkeling van een format.
Ja. Oh, je noemt het een genre in hoofdstuk 1. Het is een genre geworden.
En het is het genre wat je ook in heel veel zelfhulpboeken hebt natuurlijk. Hè? Ja. Want mensen hun boeken zitten toch in de categorie van de zelfhulpboeken heel erg. En dan kom je vaste formats tegen. Ja.
Weet je wie ik daar een heel uitstekend voorbeeld van vind, die je ook gebruikt in het boek, is MBA in One Day of zoiets.
Ja.
Van Ben Tichelaar. Hij heeft ook een podcast. En hij weet volgens mij uitstekend dit format toe te passen.
Ja, met de dromen durven doen. Daar zit het ook helemaal in. Alleen al allitereren, hè, dromen durven doen. Dat is zo, die 3D'tjes in die werkwoorden doen het al helemaal goed. Maar hij geeft het ook helemaal toe. Hij is er heel duidelijk in.
Maar zijn ethos is ook hoog, hoor. Dat vind ik wel. Zo komt hij wel op mij over. Maar hij weet ook heel goed die pathos.
Ja.
En de logos. Bij hem is alles heel simpel.
Ja, heel simpel.
Het boek gaat over wat je dus nu met allerlei voorbeelden duidelijk maakt over retorische en taaltechnische vondsten, hoe je een managementboek kunt zien. Als je die lijn volgt, dan zou je heel kritisch kunnen zijn en cynisch kunnen zijn op al die boeken. Ze beloven te veel. En toch worden ze heel veel gelezen.
Ja.
En toch hebben ze een functie. Kun je daar iets over zeggen? Wat heb je daarvan ontdekt?
Ja, ze hebben een functie. En dat kan ik begrijpen, dat ze een functie hebben. Ik ben af en toe licht ironisch in het boek. Soms hou ik me ook gewoon in. Dan denk ik, nou, dit is echt bullshit, maar dat ga ik nou niet zeggen, want waarom zou ik dat doen? Maar er zijn ook momenten dat ik denk van ja, we weten ook een heleboel niet. En dat lijkt me heel goed om dat ook nu nog even naar voren te trekken. Retorica is aan de ene kant is dat de kunst van hoe breng je een verhaal goed over.
Ja.
Maar retorica is ook zelf altijd op zoek naar wat die kunst dan is. Dus ze heeft een dubbel gezicht. Maar retorica doet zijn werk altijd in situaties waar we het eigenlijk niet zo goed weten.
En meer om waarschijnlijkheid gaat. Om aannemelijkheid.
Aannemelijkheid en waarschijnlijkheid. Moeten we nu wel of niet gaan prikken of niet? Moeten we nu wel of niet de winkels dichtgooien of niet? Niemand die het echt weet. Nee. Daar kun je ook geen wetenschappelijk onderzoek naar doen. Wetenschappelijk onderzoek gaat over waarheden die bewezen kunnen worden. Maar we weten gewoon de effecten van een heleboel dingen weten we niet. En dus we nemen beslissingen en je kunt van alles van onze regering vinden. Maar toen onze premier Rutte in de eerste bijeenkomst zei dat hij met 50% van de kennis 100% van de beslissingen moet nemen of een variant daarop. Toen dacht ik, ja, dit waar hij voor staat, in dit kabinet voor staat, is een bij uitstek retorische situatie.
Ja.
Waarin je niet weet wat de beste uitkomst is, want dat weet je gewoon niet. En dan toch een verhaal moet houden waar je mensen in meeneemt. En dat is overtuigd eigenlijk, overreed. En Machiavelli heeft wel eens gezegd, dat is ook een van de citaten uit mijn schriften. Iemand die veranderingen teweeg wil brengen in zijn organisatie of waar dan ook. Ook een vorst in zijn land en Rutte als het gaat om... Iemand die veranderingen teweeg wil brengen heeft over het algemeen te maken met twee vormen van weerstand. De eerste vorm van weerstand krijgt die van de mensen die iets te verliezen hebben. Die hebben een belang en die bedreigd worden. Dat is de eerste oppositie. Maar de tweede oppositie is een ingewikkelder oppositie. Dat is de oppositie van mensen die pas erin geloven als het gebeurd is. Als het gerealiseerd is. Ja. Dus dat zijn de eeuwige twijfelaars die jou nooit de credits geven om het te doen. Nee. Dat zijn de mensen die mopperen.
En die 100% zekerheid willen hebben.
Die 100% en er pas in geloven als het echt gebeurd is. Ja. En of gelukt is, om het maar zo te zeggen. En dat vond ik een hele wijsheid van Machiavelli. Die ook mensen die managers zijn of leidinggevende. Of leiderschap is het heel belangrijk. Leiderschap gaat altijd over dingen die we graag willen, maar die er nog niet zijn. Nee. Dus onzekere situaties. Dat zijn bij uitstek retorische situaties. Dus situaties waarin je mensen moet meenemen in een verhaal wat deugt. Ja. In beelden die deugen, in metaforen die deugen. In de wetenschap dat de metafoor niet de werkelijkheid is. Metafoor is het beeld. Is het beeld dat je gebruikt omdat je iets anders niet kunt benoemen. Is taalgebrek. Hè? Ja. Metafoor, wij vinden metafoor een stijlfiguur die iets toevoegt. Maar metaforen ontstaan vanwege een tekort. Omdat je het niet kan zeggen op een andere manier. Ja. Gebruiken wij een bestaand iets als een vergelijking om iets anders in uit te drukken.
Ja. Harari, die zegt het ook mooi. In feite zijn wij mensen verhalenvertellers, metaforen. Maar hij gebruikt ook wel eens het woord fictie. We gebruiken continu ficties. In feite is, en wat jij zegt, en fictie is letterlijk literatuur, is fictie, daar kennen we het van. Maar ik bedoel hem nu groter. Fictie is die verbeeldingskracht die we hebben om, nou ja, waar we aan het begin van het gesprek ook zeiden, waarin we taal gebruiken om iets te creëren. En dan zijn er ficties die, wat mij betreft, zijn er ficties die goed zijn. En er zijn ficties die twijfelachtig zijn. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dat doet hij, Harari doet het ook mooi. Die zoekt dat dan in zijn boek richting bijvoorbeeld de ficties van de grote religies. Waar hij dan kritisch op is, op een deel daarvan in ieder geval. Zouden we die grenzen ook eens kunnen opzoeken bij het managementboek? Of bij het organisatieadvies? Of waar dus leidinggevenden op moeten letten? Waar wordt retorica, om jouw beeld maar aan, dat een positieve functie heeft? Want we gebruiken het om iets uit te drukken wat dat ons helpt. In de wetenschap dat het gebrekkig is. Maar wanneer wordt het retoriek? En gaat het dus wordt het te veel beloofd door een boek of door een leidinggevende? Waar zit voor jou de grens?
Ja, ik weet niet of je die grens zo heel scherp zo ergens van buiten naar binnen kunt transporteren en te zeggen van hier is die grens overgegaan. Ik denk wel dat je een goede intuïtie kunt gebruiken om te voelen van... Nou, ik noem dat de intuïtie van pluis niet pluis. Dit is nog pluis en dat is niet meer pluis. Ja. Dit deugt niet.
Toch weer het gevoel dus, hè? Maar dan het gevoel, dat ja. Innerlijke gevoel.
Ja, en ik denk dat je als leidinggevende, zul je dat ook altijd moeten doen, maar iedereen doet dat. Denken van, is dit pluis of is dit niet pluis? En jezelf toestaan dat iets niet pluis is. Ja. Dat is het ook. Hè? Jezelf toestaan dat iets niet pluis is. En dan denken, klopt het? En als het niet klopt, dan leer je te vertrouwen op je gevoel voor pluis niet pluis. Je moet leren, dat is een proces wat je even voor jezelf jezelf binnen moet halen. Van, ik moet leren om te vertrouwen op mijn pluis niet pluis gevoel. En niet op wat sociaal wenselijk is. Of wat een ander van mij verwacht.
Of wat mijn bovengeplaatste van mij verwacht.
Of wat mijn chef van mij wil. Nee, klopt dit of klopt het nog niet? Klopt het nou? Staat hij nou gewoon een verhaaltje te vertellen? Of is dit nou echt van hem? Gelooft hij er nou zelf in? Gelooft hij er nou zelf in? Of is dit gewoon om ons mee te nemen, maar dan gaan we ook zo weer naar huis? Weet je wel zo. Pluis niet pluisgevoel, dat is, vind ik, een heel goed criterium.
Hoe kun je dat ontwikkelen? Want je zegt dat moet je ontwikkelen.
Nee, ik denk dat je het jezelf moet toestaan. Het jezelf moet toestaan, pluis niet pluis.
Heb je andere tips voor schoolleiders, maar ook leraren die luisteren?
Wat dit boek over retorica mij ook wel zelf geleerd heeft, is dat we gebruiken heel veel beelden. We zijn ons vaak helemaal niet bewust dat we beelden gebruiken, metaforen gebruiken of beeldspraken gebruiken. Ons taalgebruik staat daar vol van. En dat het gewoon af en toe goed is om even na te denken van, we gebruiken dus nu een beeldspraak, hè? En die beeldspraak gaat altijd maar als beeldspraak beperkt op. Ja. Want de werkelijkheid is complexer dan die beeldspraak. Wat we doen is, wat we willen reduceren tot die beeldspraak om er überhaupt over te kunnen praten. Ja. Daarom gebruiken we beeldspraak. Maar waar het over gaat is breder en is anders. Waar we het over hebben is dus niet wat we in de beeldspraak zeggen, maar daarom hebben we de beeldspraak nodig. Dat is het rare wat er gebeurt. Als je leiding geeft voor strategische vragen, dan is het wel verstandig om meerdere beeldspraken te gebruiken. Ja. Niet te veel door elkaar, maar wel een paar. Omdat je door 2 of 3 beeldspraken de werkelijkheid beter covert dan dat je er 1 hebt. Ja. Bijvoorbeeld, ik ken strategische beleidsplannen van schoolorganisaties die dan alles doen op een routekaart.
Oh ja.
Dat is prachtig. Dat is een prachtig beeld.
Ja, ik kom heel veel langs op LinkedIn tegenwoordig. Ja, de routekaart.
Routekaart, er komen heel veel in. Maar een routekaart doet heel veel dingen goed, maar is een route. Maar is niet de bestemming. Een routekaart helpt je ergens mee. Maar je weet dat de werkelijkheid oneindig veel complexer is dan die routekaart je ooit zou geven.
Of die missie dus terug. Een routekaart. De vraag is van waar zit die missie?
Waar zit die missie in die routekaart? En waar, hoe kom ik dan mijn boodschappen tegen waar ik boodschap aan heb op de kaart. Dus je hebt meerdere beelden nodig. Nou ja, ja, al dat hele idee van boodschap is natuurlijk ook een beeldspraak. Ja. Hè? En als je daar goed over na gaat denken, dan gaat alles zweven. Dan gebruiken we zoveel beeldspraken dat we bijna gaan denken van, maar wat is dan nog echt? Wat is dan nog echt?
Maar dat is misschien precies weer dat moment dat je jezelf moet gunnen.
Ja, en waarvan je ook moet denken van, mooi dat ik dat bedenken kan, maar ik leef wel nu, want ik moet nu wel wat doen.
Ja.
Dus we moeten ook weer verder. Maar je steeds even bewust zijn van welke woorden gebruik ik nou eigenlijk. Ik kom in managementtaal. Ik schrijf er tegenwoordig nou ook wel zo'n blogje over. Bijvoorbeeld het woord omarmen. We moeten als tegenslag omarmen. Maar wat zeggen we in godsnaam als we zeggen dat we een tegenslag moeten omarmen? Wat bedoelen we dan met omarmen? Laatst heb ik maar eens een reflectie daarover geschreven. Van bij omarmen. Omarmen doen we het zeg maar op, net zoals in op Hello Goodbye op Schiphol, die tv-uitzendingen. Ja. He, dan omklemmen we een geliefde die we weer na zoveel tijd zien en die nemen we in onze armen en we vinden het heerlijk. Maar dat is een ander soort omarmen als dat wij een moeilijke situatie moeten gaan omarmen. Dat doen we met tegenzin, daar hebben we helemaal geen zin in. Maar we doen het toch. We willen het niet en toch doen we het. We worden uitgedaagd om het te doen, ook zo'n raar woord, uitgedaagd. Maar we doen het wel en eigenlijk stappen we over onszelf heen om het toch te gaan doen. Als we uitgedaagd worden om ons onheil toch te omarmen, om iets leed wat ons overkomt of een onaangename situatie. Als we onszelf uitnodigen om die te gaan omarmen, nodigen we onszelf uit om onszelf te overstijgen en ons betere ik te tonen. Omdat we, het is niet helemaal zo. Het is wat het is, dus ik neem het. Ik overstijg mezelf door het te nemen zoals het is, zoals het zich aandient. Dat is de betekenis van het omarmen.
En eigenlijk zeg je daar dus mee, dan vraag je nogal wat. Terwijl het misschien zo makkelijk gezegd wordt.
Het wordt zo gemakkelijk gezegd, maar echt omarmen is echt ingewikkeld. Ja. Dan moet je echt over jezelf heen, over jezelf heen.
Heb je meer van dit soort dingen ontdekt de laatste keer? Als je van dat, ik schrijf die blogjes daarover.
Ja, nou bijvoorbeeld, ik kom LinkedIn-profielen tegen. En dan zegt iemand in zijn LinkedIn-profiel dat die, als je hem inhuurt, dan dat heeft impact.
Oh ja, impact is ook impact. Een woord dat rondzinkt.
Rondzinkt, ja. Nee, maar bij mij heb je impact. Nou, volgens mij kun je impact absoluut niet regisseren. Nee. Impact is het gunstige gevolg van handelen, maar is niet het doel. Nee. En al helemaal niet de inzet. Nee. Impact is wat je achteraf constateert dat iets impact had.
Ik kom inspireren, is ook zo eentje.
Ja, kan ook niet. Ik kom niet. Ik hoop dat jij een inspirerend verhaal hebt, maar of ik me laat inspireren is absoluut onafhankelijk van wat jij gaat zeggen. Ja, toch? Dat soort woorden. Ja, je hebt ook woord met vertrouwen heb ik ook wel eens wat over gedaan. En het zijn van die ingewikkelde woorden. En ik hou van die woorden. Want de filosoof Roze Stockhuzy die zegt, ga nou eens naar de woorden zelf kijken. De woorden zelf geven al aan wat het is. Ja.
Maar dan komt die geschiedenis weer. Dan moet je wel goed kijken naar
dan
het
moet
woord.
Dan moet je naar de radix kijken. Naar de wortel van het woord kijken. En Roze Stockhuzy doet dat ook. En bij werkwoorden heb je het heel sterk. Bij werkwoorden doen het werk. Ik vind dat de woordkeus om een werkwoord een werkwoord te noemen, vind ik achteraf zo geweldige goede keus. Want werkwoorden doen het werk. Ik ben nu naar dit boek begonnen met leesplezier. Met een site blijmetenboek.nl. Waarin ik wil analyseren wat leesplezier nu eigenlijk is. Heb ik in een aantal Facebookgroepen de vraag voorgeworpen van, noem eens in een werkwoord wat voor jou het leesplezier symboliseert. Mm-hmm. Het werkwoord. Alleen een werkwoord wil ik horen. En de een zei reizen. En de ander zei dromen. En de ander zei afstand nemen. En een ander zei leren. En een ander zei, nou, ik kreeg 200 werkwoorden. Toen ging ik ze rubriceren. En ik dacht, al die werkwoorden als werkwoord verwoorden ze uitstekend wat er gebeurt als je leest. Mm. Wat er met jezelf gebeurt. Het werkwoord maakt dat heel goed duidelijk. Ben ik die werkwoorden gaan rubriceren, een beetje clusteren en zo. En dan zie je dat leesplezier gebeurt om je af te schermen. Even pas op de plaats. Even je leesplezier geeft jou de mogelijkheid, staat voor, ik zonder me even af. En een ander zegt, ja, maar ik wil leren, ik wil rijker worden, dus ik wil iets halen. En een ander zegt, ik wil emoties meemaken. Gewoon, ik wil emoties. Dus je kunt er verschillende, ik heb verschillende rubrieken toen ontdekt in dat leesplezier, door werkwoorden te bekijken. Dus opnieuw, kijk naar de woorden die je gebruikt. Soms geven die woorden al onthullend aan wat het eigenlijk is.
Je zei eerder al, de beeldspraken kunnen helpen, de woorden kunnen helpen, zeker als je naar de wortel van de woorden gaat. En je komt dan al spelende wijze op iets wat jij, wat jou veel passie geeft, het lezen, het leesplezier. Mijn laatste vraag wat dat betreft, welk leesplezier kunnen nou leidinggevenden hebben of leraren van managementboeken?
Nou ja, het leesplezier, ik hoop dat ze aan de hand van dit boek bijvoorbeeld zouden kunnen ontdekken hoe je een managementboek kunt doorzien in wat er gebeurt in dat boek. Ja. Dus je neemt niet de content, de inhoud stort je.
Maar die logo's niet te veel, maar je kijkt meer naar die pathos en die ethos.
Ja, je kijkt erheen van wat doet die schrijver met mij om mij mee te nemen in zijn verhaal. En wat is dan eigenlijk zijn verhaal? Hoe dik en hoe dun is zijn verhaal? Ja. En heb ik daar wat aan? De schrijver doet zelf verwoede pogingen om jou mee te nemen. Die gaat je allemaal reflectievragen voorleggen aan het eind van elk hoofdstuk. Ja. En herken je dit? En waar zit bij jou de blinde vlek? Alsof je dat dan weet. Weet je? Dan moet je opeens zeggen waar jouw blinde vlek is. Terwijl je dan hoopt dat hij dat tegen jou zegt. Moet je hem gaan. Weet je, dat soort reflectievragen zitten er dan in. Maar ik hoop dat lezers bij managementboeken gaan doorzien wat het retorische element erin is. Dat het niet zeker is. Ze moeten het niet lezen als een wetenschappelijke verhandeling die op zekere kennis is gebaseerd. Maar op waarschijnlijkheid, op ervaringen van een adviseur die zegt, joh, ik heb bij 20 organisaties dit en dit gezien. Misschien heb jij daar ook wel wat aan. Ja. Maar je moet niet denken dat dat trucje van die adviseur in die 20 organisaties ook in jouw organisatie werkt. Zo moet je niet naar dat boek kijken. Nee, je moet vooral zelf blijven denken.
Nee, wat een opvallende inzicht wat ik heb opgedaan is dat de wetenschappelijke, je noemt net het woord, de wetenschappelijke onderbouwing vaak ontbreekt, losjes is. Eigenlijk helemaal niet zoveel voorkomt.
Nee, in de meeste.
Zelfs niet bij proefschriften die populair zijn gemaakt.
Nou ja, in de proefschriften zelf heeft dan de toets doorstaan natuurlijk. En dan komt er een populaire versie. En dan is juist dat wetenschappelijk is er juist uitgehaald. Dan wordt het echt weer een retorisch verhaal. Ja. Wordt het een verhaal waarin je de lezer meeneemt. Ik moet zeggen, ik vind dat niet heel erg. Wetenschap levert een hele waardevolle bijdrage aan kennis en ook hoe het in organisaties gaat. Maar het is altijd een ander soort kennis dan een manager per se nodig heeft in de situatie waarin hij zich bevindt. Dus dat hij kan leren uit.
Nee, dat het puur wetenschappelijk is, dat snap ik. Ja. Nou, kijk, ik zeg het wel hierom. Ik ben er zelf kritisch op, omdat bijvoorbeeld het gebruik van modellen, hè, die ook voorkomen in die boeken, of schema's, wat jij ook aangeeft.
Van naar schema's,
waar je gelijk weet van, dan moet je niet zijn.
Nee, precies. Daar willen we allemaal bij weg.
Het is ook zo beschreven, wat ik heb een paar bekeken, dat is ook zo beschreven dat de woordkeuze daar is al negatief.
Is negatief, ja.
Dus die modellen, jij zei net ook al, dus daar ben ik kritisch op die modellen, en jij zei net ook al, gebruik wel beeldspraak, waardoor zie je het als de beeldspraak, zou ik nu willen zeggen, gebruik wel modellen. Niet te veel, maar wel een paar. Nooit één. Ja, dat neem ik van je over. Omdat dan die verschillende modellen eigenlijk gaan werken als inderdaad beeldspraken. Of als taal. Of als denkhulpmiddelen, maar niet zozeer als werkelijkheid. En daar ben ik wel beducht op, want sommige mensen in het onderwijs gebruiken modellen soms wel alsof het de werkelijkheid is.
Nee, het zijn echt hulpmiddelen om überhaupt over de werkelijkheid te kunnen praten. Maar het is niet de werkelijkheid zelf. Dat moet je heel goed in de gaten houden. En ik ben helemaal niet tegen die modellen. En zeker als je er een paar bij gebruikt. En steeds erbij zegt, dit is het modelletje wat we hanteren om er überhaupt met elkaar over te kunnen praten.
Ja, komen we weer terug op de taal.
Nodig, ja. Hebben woorden nodig. Anders weten we niet hoe we dat moeten doen. Dus het levert ons informatie. Die modellen zijn heuristisch. Hè, dus ze leveren informatie.
En wat is heuristisch?
Heuristisch is dat je kennis naar binnen haalt, om het maar zo te zeggen. Dat het helpt je om dingen bij elkaar te brengen. Dus zijn modellen heel goed voor. Het stappenplannetjes. Het
werkt helpt allemaal, ordenen.
Helpen allemaal ordenen. Maar het is niet de werkelijkheid zelf. Blijf altijd oog houden voor waar je in je dagelijkse dingen wel gewoon mee bezig blijft.
Blijf oog houden voor de eeuwige vraag. In hoeverre dekt onze taal de werkelijkheid?
Dat zeker. En zie dat niet als een tekort. Want we kunnen niet anders. We hebben alleen maar de taal om erover te praten. Ik vind dat zo fascinerend. Hè? Die werkelijkheid die dringt zich aan ons op. En zoals Paul van Tongeren zegt, alles wat we erover zeggen, door wat we erover zeggen, geven we betekenis aan de dingen. We hadden het over taal brengt dingen tot stand, creëert werkelijkheid. Paul van Tongeren zegt, door alles wat we zeggen, geven we betekenis aan dingen. Want als we het niet zouden zeggen, zou het ding geen betekenis hebben. Het heeft betekenis. En door de betekenisgeving, door taal, geven wij betekenis aan dingen. En laten we weten dat ze voor ons van waarde zijn. Laten we weten dat ze voor ons ertoe doen. Dat betekent dat je dat ook heel zorgvuldig in je taal moet zijn.
Was onderwijsleider met hart en ziel met Harm Klifman, voormalig organisatieadviseur governance, maar bovenal taalkundige en filosoof. We spraken naar aanleiding van zijn boek Cicero leest Kofi over de retorica in managementboeken en over het belang van het je bewustzijn van taal, beeldspraak en metaforen voor goed leiderschap. Meteen in het begin van ons gesprek blijkt al hoeveel Harm houdt van taal. Bijvoorbeeld door zijn gebruik van taalschriftjes waarin hij citaten noteert van wat hem raakt in wat hij leest. Hij gaf ook enkele wijsgerige citaten. Daaruit blijkt tegelijkertijd zijn liefde voor de filosofie. Wat retorica betreft ging Harm in op de retorische teksttechnieken en op de drieslag logos, ethos en pathos. Managementboeken druipen volgens hem van de pathos. Ze appelleren direct op het gevoel. De platte retoriek kom je echter via je intuïtie op het spoor. Hij noemt dat het pluis-niet-pluisgevoel. Toch vindt Harm retorica niet verkeerd. Retorica helpt ons om iets aannemelijk te maken. We hebben als mensen ook niets anders dan de taal om betekenis te geven aan de werkelijkheid. Metaforen, beeldspraak, modellen en dus ook retorica helpen ons om te ordenen in het betekenisgeven. Zolang je maar beseft dat dit alles niet samenvalt met de werkelijkheid. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade Onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.